Goedemiddag bij de Q42 podcast. Je hoort meteen allerlei achtergrondgeluid. We nemen vandaag de podcast op aan de bar bij Q42 in Den Haag. Altijd extra gezellig, maar als je denkt, wat hoor ik nou? Nou, dat kan alles zijn van de afwasmachine tot het koffiezetapparaat, tot wat collega's die gewoon gezellig doen. Maar dat is des te leuker. We gaan het vandaag hebben over appontwikkeling. En dan heel specifiek over server-driven UI als een mogelijke architectuur daarbij. En voor iedereen die nu denkt, veel te technisch, ik zet dit uit, niet doen. We gaan het namelijk uitleggen op een manier die niet technisch is. Dat kunnen wij en dat kunnen zeker de mensen hier aan tafel. En dat zijn namelijk drie collega's. Laurens, Sebas of Sebastiaan, hoe ga ik je noemen?
Sebas.
En Chris.
Hallo.
Ja, we gaan meteen het onderwerp induiken. Server-driven UI klinkt een beetje droog, maar wat is het, Laurens?
Het is een efficiënte manier om apps te maken, eigenlijk. Heel simpel. Als je een app gaat maken, dan wil je natuurlijk iets moois hebben, maar je wil ook dat zo snel mogelijk. Je wil het niet heel veel geld aan uitgeven, idealiter. En je wil zo snel mogelijk dat je iets hebt en dat je daarna ook nieuwe dingen erin kan bouwen. En er zijn allerlei manieren voor. En server-driven UI is één manier om dat voor elkaar te krijgen. Waarbij je eigenlijk het stukje hoe de app werkt op één plek zet, namelijk de server. In plaats van dat je dat twee keer maakt voor iOS en Android.
Ja, want dat is denk ik altijd een belangrijke. Dit is zo normaal voor ons, maar iets wat ik echt schokkend vond toen ik dit vakgebied inging. Je doet eigenlijk alles twee keer, want je hebt Android en iOS. En het zijn echt wel verschillende werelden. Ook al zien die apps voor gebruikers er helemaal niet zo heel anders uit.
Ja, dat klopt. Want heel vaak je hebt dezelfde functionaliteit. En Android en iOS die verschillen uiteraard. Mm-hmm. Over de jaren heen zijn die ook nog eens dichter bij elkaar gekomen. Want sommige dingen werken nou eenmaal gewoon goed. Dus dan zie je dat terugkomen op beide platformen. Maar juist de buitenrand, echt de integratie met de telefoon, dat is het stukje wat het nog verschillend is. Maar welk scherm je wanneer ziet en wat er gebeurt nadat je op een knop drukt of... Dat is eigenlijk voor beide hetzelfde en dat is zonde als je dat twee keer zit te doen.
Heb je geen verschillende patronen daarmee in? Vroeger werkten de apps echt best wel verschillend op Android en iOS. Maar zijn die verschillen helemaal weg nu of zit er nog
wel? Nee, het zit er nog steeds wel, maar het is een stuk minder geworden. Want sommige dingen zijn al eenmaal logischer. En die worden dan op beide overgenomen. De plek waar terugnavigatie zit en zo en dat soort.
Nou, de backbutton is wel echt anders, toch?
Ja, is ook zo, maar de manier waarop het werkt. En heel veel dingen zijn overgenomen van iOS naar Android en andersom.
Ja, en als je dan kijkt naar appontwikkeling, dan heb je grofweg drie verschillende routes. Je gaat of twee native apps bouwen, twee codebases, helemaal eentje voor iOS, eentje voor Android, helemaal tot in de puntjes. Dat is optie 1. Je kunt cross-platform gaan. Dat wil zeggen dat je iets als React Native gebruikt. Je bouwt één codebase, maar uiteindelijk worden het wel twee apps in twee verschillende app stores. Hmm. Ongeveer een goede omschrijving. En de derde optie zou dan deze server-driven UI optie zijn die een beetje een hybride daartussen is. Beschrijf ik het dan goed?
Ja.
Zeg maar.
Ja, nee, wat mijn achtergrond, ik heb veel gewerkt ook met React Native. En dan zie je inderdaad de voordelen van de cross-platform. En ik heb nu veel gewerkt met voordelen van de SDUI. En wat je wil bij SDUI is dat je geen concessies doet. En dat is eigenlijk ook wat je gebruikers willen. Dus als jij een UI krijgt die echt fully native is, dan krijg je een ervaring die kan je niet echt evenaren. Dat is voor de gebruiker, maar ook voor de ontwikkelaars. En wat je dan ziet bij cross-platform, als je dus dat hybrid gaat doen, dan maak je uiteindelijk ergens een concessie.
Mm-hmm.
Want Apple die heeft niet React Native onderstreept. Google ook niet. En dan kom jij daartussen te zitten. Dus ik vind dat met SDUI maak je die soort magic bullet voor de business. Want waarom twee keer als het één keer kan? Veel mooier dan bij de cross-platform. Dat is in ieder geval mijn take op die drie splitsing die je altijd ziet.
Want je maakt de app zelf nog steeds native, wil je zeggen?
Ja, die app die blijft helemaal native, maar ook de hele toolchain daarachter, zeg maar. Want je hebt alsnog een team die bouwt die iOS-app en die bouwt die Android-app. Volgens is ook die echte native patronen, maar die biedt dan uiteindelijk iets aan en dan zeg je, oké, doe de business logica en die apps die kunnen dat consumeren. Dus dat is voor jou ook een bepaalde vrijheid als ontwikkelaar, dat je weet, ik hoef hier eigenlijk alleen maar full mijn focus op de UX te houden en dan kan daarna iemand in de logica, in de backend, het gewoon uitdienen voor beide. En dat is die slag die je altijd wil maken op een
of andere manier. Wat we even gaan proberen nu, jongens, is een soort tekeningetje te maken in een podcast.
Goed.
Want hoe ziet dit er nou eigenlijk uit? Je hebt in iedere, voor iedere app heb je een backend waar je API calls naar doet. En daar zit business logica. Daar zit hoeveel loyalty punten heeft deze klant gespaard. Mag deze persoon toegang tot deze app inloggen, dingen als dat. Zit allemaal ergens in een backend. Netjes kun je netjes scrollen, krijg je antwoord op terug. Daar zou je dan twee apps op kunnen bouwen. Maar bij Server Driven UI zeg je, nou, er is eigenlijk nog een backend. Maar die zit wat dichter bij de apps. Ja. En die bepaalt eigenlijk hoe het scherm eruit ziet.
Ja, klopt. Zo kun je dat inderdaad zien. Want traditioneel, een app die haalt de gegevens op die je op het scherm ziet. Oh, ik wil de aanbiedingen van de dag hebben. Nou, geef mij het lijstje aanbiedingen van de dag. En de punten die je hebt gespaard. Nou, dan heb je een paar keer dat je dat van de server haalt. De app die bepaalt eigenlijk wat er op het scherm staat en in welke volgorde dat getoond wordt. Bij Server Driven UI zegt de app, geef mij de informatie voor dit scherm. En dan zegt de server, op dit scherm ga je bovenin dit getal tonen. En dan staat dan voor, dit zijn de punten die je gespaard hebt. En dan wil je een kopje met een plaatje en een kopje met een plaatje. En dat zijn dan de aanbiedingen. En als je erop drukt, dan moet je naar dit scherm. En als je dat zo inregelt, kan dus de server ook zeggen, oh, maar vandaag doen we even hier een extra aanbieding bij. Of tonen we het op een net iets andere manier. En daarmee heb je meer flexibiliteit. En die logica van hoe dat scherm opgebouwd is, die zit dus maar op één plek en niet in iOS en Android allebei.
Ja, maar dat betekent dus dat je brokjes scherm definieert, componenten. Ja. En dat je eigenlijk server, UI-server niveau gaat zeggen, nu dit component, nu dit component, nu dit component. Ja. Zo werkt het, hè?
Dat klopt.
En die componenten zijn uiteindelijk wel, wie bouwt die dan? Zijn dat dan nog steeds de app-ontwikkelaars of bouw je die aan de serverkant?
Dat is een samenwerking. Het is heel belangrijk als je server-driven UI doet, dat je samenwerkt tussen de app-ontwikkelaars en de serverontwikkelaars en de designers. Idealiter werken die drie mensen nauw samen. Dat is sowieso, zou je dat graag willen, dat het zo werkt?
Als dat werkt,
dat
ja.
hoop je al. Maar het is in de praktijk vaak wel verleidelijk als je op de traditionele manier een app maakt, dat een designer een design maakt, de app developer of frontender die gaat dat interpreteren en daar componenten van maken. Die zegt dan tegen de backender, geef mij deze data. Kan je daar een call voor maken? Kan je deze data beschikbaar maken?
Zeg je nu echt dat als je server-driven UI toepast in je team, dat de samenwerking daarmee automatisch hechter wordt?
Dat is belangrijker dat het zo werkt. Het
is noodzakelijker. Ja.
Het is noodzakelijker en daarmee ook hechter.
Ja. Ik wil daar straks even verder op doorgaan, want ik denk dat een interessant onderwerp op zich is. Maar laten we eerst heel even nog uitzoomen en bedenken van wanneer zou je hier nou voor kiezen? Want ik heb wel eens geprobeerd om binnen Q42 een soort van één visiedocument op te stellen van wanneer kies je voor native, voor React Native of voor SDUI. En het antwoord is namelijk altijd, it depends. Ja. En dat is denk ik ook echt waar. Maar ik wil toch een klein beetje duidelijkheid scheppen over waar hangt dat nou vanaf? Wanneer is nou een project waarvan je denkt, ja, dit is echt een goede kandidaat voor SDUI. Of eentje waarvan je denkt, nou, doe hier maar niet.
Ik kan daar SDUI, al die keuzes zijn een compromis uiteindelijk. Dus altijd een trade-off tussen het een of het ander. Als je een niet-native frontend hebt, dan gaat het ten koste van de premium experience, de kwaliteit van echt de frontend. SDUI is die native. Bij SDUI heb je de trade-off dat je dit project aan het begin ietsje complexer maakt. Je moet namelijk die componenten gaan definiëren en die moet je gaan maken. En dus in het begin zal je iets meer investeren, ietsje langzamer gaan. En dat krijg je dan op termijn, verdien je dat terug. Maar die termijn moet er wel zijn. Dus dan moet het project niet lang genoeg zijn om op dat punt te komen. Dat je een versnelling gaat krijgen.
Ja, want je zit eerst eigenlijk een enorme component library. Ik noem nu het woord library, maar dat is misschien niet helemaal correct. Maar zit je op te bouwen. Pas als je die hebt, dan kan je lekker gaan spelen met, we hebben alle bouwblokjes nu. Gaan we even heel snel allerlei schermen kunnen maken.
Ja, het eerste scherm moet je alles opnieuw bouwen. En op een gegeven moment kom je op een punt dat je ziet, dit scherm, daar hebben we al de hele boel van.
Ja.
Om het echt visueel te maken in mijn hoofd, ik stel me altijd Lego blokken voor. Mm-hmm. En waar SDUI echt in shined, wat die andere cross-platforms niet bieden, is als jij echt feature parity wil over Android, iOS en web, heel belangrijk. Want in die andere is web altijd een dingetje erbij. Flutter voor web, React Native voor web is altijd een soort buitenbeentje. Met SDUI kan je het echt voluit spelen. Want je maakt dan inderdaad die conventies. Die maak je met de backend, maak je met de frontend. En heel belangrijk met de designer. Mm-hmm. Dat die dus ook allemaal in het design system sluitend nadenken. En als je dat hebt, dan kan je dus inderdaad data uitserveren. Waar in iOS hebt er tegenaan bouwen. Android app, web app of wat dan ook de volgende standaard wordt. Je hebt hier gewoon op een hele mooie, duidelijke manier in de data gezegd. Oké, hier heb je een scherm. Die scherm buiten staat er die componenten en die ga je nu tonen. En die Lego blok, die je dan ook al bouw je die helemaal los van elkaar. Er is altijd Lego blokken die je hebt in code. Die zet je bij de server. En die server die zegt nu, zo gaat het scherm terugkomen. En jullie consumeren het maar. En dat de krachtigste, wat ik zou zeggen, waarom je het echt zou moeten willen, is dat je zegt, voor ons is feature parity en fidelity echt belangrijk. Dat je echt overal kan uitrollen.
Maar dus de backenders gaan dan met die Lego blokken een mooi Lego kunstwerk maken. Maar het is misschien heel raar, zeg maar, backenders zijn toch helemaal niet goed in dat soort dingen, dat zij het mooi gaan maken, zeg maar.
Daar is inderdaad een hele grote uitdaging. En dat is inderdaad ook in wezen een uitdaging van cultuur. En iets wat ik inderdaad heel erg merk, wat heel leuk is om ook bij te brengen. Want in wezen, traditioneel gezien, maak je een app. Die app, dat is een bundeltje, dat gaat naar de App Store, die download jij. En daar zit alle code in voor de UI. En die haalt gewoon van die kersen op bij de service. Mm-hmm. Ik wil naam, ik wil leeftijd, ik wil weten of het pakketje komt. En daarbij is het dus nu eigenlijk de hele beleving, er moet ook de server bij betrokken worden. Want het is niet alleen maar componenten. Uiteindelijk zijn we een user experience aan het maken. Dat is het belangrijkste. Mm-hmm. En als inderdaad die kracht komt vanuit de backend, dan moet ook die kennis van de user experience ook echt embedded zijn in die backend. Anders gaat het niet shinen.
Ja, dat moest die eigenlijk altijd al zijn. Want die backenders die hadden al een enorme impact op de user experience. Maar dat wordt nu wordt het zichtbaarder en krijgt dus ook meer ruimte. En er wordt ook meer over gesproken.
Ik ga heel even terug naar wanneer zet je dit nou in, want ik wil hem even samenvatten. Volgens mij zeg jij, als je nou een grote app maakt waarvan je ook nog eens wil dat de Android en iOS echt vrij gelijk zijn, dat is wat je feature parity noemt, en je hebt tijd om door te ontwikkelen, dan is dit een goede investering. Want heb je eenmaal die basis opgezet, dan kun je daarna ontzettend snel schakelen. Kun je heel snel wijzigingen aanbrengen, nieuwe dingen proberen. Want je hebt al die componenten en je kunt ze in telkens verschillende groeperingen bij elkaar zetten. En op die manier kun je heel snel dingen uitproberen, dingen wijzigen. Ik leid hieruit af, maar dan mogen jullie zeggen of het klopt. Dat als ik bijvoorbeeld een starter ben en ik ben iets aan het proberen en ik ga misschien nog wel 3 keer pivoten, doe het dan nog maar even niet, SDUI. Mag ik dat zo in het algemeen zeggen?
Ik denk dat als je het hebt over de nuance en it depends, dat in zo'n scenario je misschien minder snel voor server-driven UI zou kiezen. Ja. Als je nog niet zo goed. Het idee van de server-driven UI is dat je een componenten toolbox maakt waarmee je alle pakketjes apps kan maken. Bijvoorbeeld als we het dan hebben over PostNL. Of alle HEMA e-commerce apps, die, in het geval van HEMA. Dus alle variaties. Maar je hoeft niet met de HEMA-app een pakketjesdienst te gaan bouwen. Mm-hmm. Dus je wil een bepaald beeld hebben van de scope van wat je app is. En een start-up die kan typisch enorm bewegen binnen die scope. Dus je zal veel breder.
Dus dan kan je allerlei componenten hebben gebouwd die je uiteindelijk toch helemaal niet meer nodig hebt.
Ja, omdat je compleet iets anders aan het doen bent. Ja.
Maar die componenten bouw je altijd, toch? Ook als je React Native gebruikt of Flutter, dan ben je toch ook in feite componenten aan het bouwen?
Nou ja, het zijn componenten. Maar wat voor componenten je maakt? Kijk, binnen HEMA is er een heel goed begrip van hoe een add-to-basket knop eruit ziet, hoe die moet werken. En als je net begint en je bent net een startende e-commerce, dan ben je misschien juist daarop aan het proberen van wat is het precies. En misschien willen we wel dat koppelen met een sign-up of ik noem maar iets. Je bent dat juist aan het uitvinden nog.
Wat voor mij een hele leerzame gesprek was die ik met Laurens heb gehad, is je moet opletten dat je de identiteit van de app vangt en dat je daar dan SDUI omheen bouwt. Want het is wel ontwikkelaars eigen om erin proberen door te slaan. Dat je een soort meest generieke SDUI app maakt die alles kan. Maar dat maakt het uiteindelijk heel lastig om een goede Lego-doos samen te stellen. Dus als je inderdaad een starter bent, dan is het misschien eerst veel belangrijker om bepaalde identiteit kwesties uit te. Zo, wat is een vette add-to-basket of hoe zit gewoon...
Nou ja, wie zijn wij en wat doen wij eigenlijk?
Precies dat.
Ik bedoel, toch? Ik bedoel, ja. dat kan gewoon nog veranderen.
En als je dan vaste dingen hebt en je ziet vaste patronen... en ik dat doen we de hele tijd. Nou, we hebben altijd een winkellijstje. Nou, dan begin je te denken van, oké, als we deze gaan standaardiseren... als deze SDUI'd wordt... dan kunnen we ook de soort die trajectory naar een SDUI-app ook soepeler maken, denk ik.
Ja. Ja. Ik wil toch nog even terug naar hoe dit precies werkt. Want we hebben nu... ik vind de Lego's altijd een fijne analogie om te hebben. Ja. Oké, we hebben Lego-blokjes. Ik denk nu, oké, ik wil een whatever scherm waarop ik een pakketje kan trekken of zo. Nou, hè, daar moet dan op dat ik Wietske ben. Hallo Wietske. En daar moeten zijn zoveel pakketjes naar je onderweg. En ik snap dat dat allemaal bouwblokjes zijn. En dat je dan kunt bedenken, oké, nou, die moeten op deze volgorde op die pagina. Maar als het nou een lekker werkende app is, dan zijn ook dingen als transities, animaties, zijn ontzettend belangrijk. Waar zitten die dan?
Hele goede vraag. Over het algemeen zijn die onderdeel van de user experience. Je doet iets. Een transitie, een animatie, die staat nooit op zich. Het is omdat je een actie doet die je wil ondersteunen met iets visueels, om het inzichtelijker te maken of lekkerder. Dus die horen dan vaak bij een component.
Ja.
Die Atobasket die ik net noem. Ja, die animatie om dat te ondersteunen, dat is...
Dat zit dus dat in de definitie. Als je hierop drukt, dan wordt hij even klein en dan weer groot.
Bijvoorbeeld, ja. Dat kan heel goed. Dat kan een plek zijn waar zo'n animatie leeft. Als je een transitie hebt van een ene scherm naar het andere scherm, waar je traditioneel dan zegt, oh, willen we hier even een mooie overgang hebben. Want het zijn twee schermen. De designer die bedenkt, oh, overgang tussen twee schermen, en dan doen we die overgang. Bij server-driven UI zal je iets meer moeten nadenken van, wat gebeurt hier eigenlijk? Wat wil deze transitie, wat zegt die de eindgebruiker? En die zegt, oh, ik ga van mijn shopping flow nu naar de afrondende fase, of ik noem maar iets. Nou, dan moet je gaan wat zijn de overgangspunten die we daarin hebben? Nou, dan passen we in al die overgangspunten passen deze transitie toe. Dus je moet even iets meer erover
maar
nagedacht
hebben. Maar zit die dan op serverniveau of op iOS en Android niveau?
De server geeft iOS en Android genoeg informatie om op het juiste moment die transitie te laten zien.
Oké. Dus hij is helemaal daar al gedefinieerd.
Als het goed is wel, ja.
Want ik vind het wel grappig hoe de rolverdeling in zo'n project dan werkt. Jullie geven ook al aan, het is cruciaal dat die werkt. Maar ik kan me voorstellen dat, zeg maar, ten opzichte van traditionele appontwikkelaars, backenders, rollen, dat nu iets meer in elkaar vloeit. En met de uitleg die jij net geeft, denk ik, goh, is het nog wel interessant voor een appdeveloper? We gaan de appdeveloper aan het woord laten.
Ja, ik vind het een hele interessante vraag. Ik moet zeggen, ik heb heel erg mijn rol moeten leren in deze nieuwe opzet. Want traditioneel gezien, als appdeveloper zit je naast een designer. En net ook weer had ik een mooi voorbeeld. Dan zeg je, we gaan het knopje toevoegen. Maar als appontwikkelaar, als jij een design krijgt, weet je van, we zien nu één state. Eén hele mooie state waar alle tekst heel netjes in staat. Maar UX is bewegelijk. Dat heeft ook accessibility uitdagingen. Dus het is echt heel erg een spel tussen de developer en de designer als je echt een app gaat bouwen. En als ik nu zoveel meer met backenders samenwerk, merk ik heel erg van de backend is heel erg van het beschermen tegen. Dus we zorgen dat we de business logo helemaal inkaderen. En eigenlijk is flexibiliteit en het snel kunnen wisselen is iets wat je echt liever niet wil. Je wil gewoon een specificatie opleveren. En het is juist die symbiose aangaan en ook de backenders meenemen van, ja, kijk, weet je wel, die business logica, die betalingsverkeer, daar gaan we helemaal niet aan tornen. Dat moet echt rock solid zijn. Maar als wij een scherm gaan maken, nou, dan kun je misschien ook wel verwachten dat ik aan het eind van de week nog een keer bij je bureau sta van, ja, we moeten het scherm toch anders op gaan dienen. En dat maakt ook wel die wisselwerking als app developer die backenders bijbrengt in UX een uitdaging, maar ook wel een
hele leuke
uitdaging.
Maar wat je nu vertelt is heel abstract.
Ja, dus dat ik...
Kun je een voorbeeld geven? Want je zegt, er is één state. Er zijn nog heel veel andere states waar we rekening mee moeten houden. Heb je daar een voorbeeld van?
Nou, dat is een van de dingen die je het meest verbaast altijd. En je noemt animatie een soort uitdaging voor apps maken. De echte uitdaging, de grootste, vind ik altijd formulieren. Formulieren zijn typisch heel saai, maar heel erg belangrijk. En als je een formulier ontworpen krijgt, dan krijg je altijd een mooi, netjes ingevuld formulier. En misschien nog eentje met een rode arcering van hier ging het mis. Maar een formulier is ook een hele flow wat daaruit voortgaat. En een flow waar eigenlijk de gebruiker zich, ja, echt het belangrijkste moment zit vaak voor de gebruiker in het goed af kunnen handelen van een flow, van een formulier. Een voorbeeld, we kunnen bij PostNL Legio voorbeelden leveren waarbij je misschien een design hebt gehad. Mm-hmm. Waarbij je uiteindelijk het hebt gebouwd met die aannames die daar ook in zaten. En dan in een RUM naar boven komt dat het inderdaad echt andersom moet.
In een user test bedoel je?
Ja. Ja, en daar komt dan een beetje een vertaalslag. Want je hebt natuurlijk ook de UX'ers, maar je hebt dan dus ook als front-end, zo zou ik het zeggen, als app developer, dat je die ook die slag moet maken naar de back-end. Van kijk, weet je wel, hier moeten we dit nu omgooien, zodat het inderdaad voor de user de beste experience is. Want het is niet zo rock solid en set in stone als vaak back-end uitdagingen zijn. Ik mm-hmm. maak het volgens mij soms nog steeds niet makkelijker, maar...
Nee, maar je zegt eigenlijk van... je gaat dat een user experience heel vaak niet in één keer goed hebben. Dus je wil sowieso tweaken en fine-tunen.
Dat is absoluut. En dat ja. is alle apps die jij ziet. Apple die werkt het en Android ook mooi voor je weg. Dat je niet ziet dat geüpdate is. Maar weet je wel, iedere dag komt er bijna wel nieuwe updates op jouw app binnen. Want het is een constante feedback loop. Hè? De gebruikersdata, mm-hmm. ja. de UX en dan weer het uitrollen van nieuwe updates.
Ja.
Die hebben we misschien nog niet genoeg benoemd. Maar dat is echt een van de killer features van de SDUI. Is dat die loop rondmaken van data tot update. Dat gaat dus nu storevrij. Het is, wij kunnen die updates uitrollen aan de server. En die apps die consumeren dat in een volwassen SDUI-project.
Je wil zeggen dat als je de app aanpast, dat je iets nieuws toevoegt of iets verandert, hoef je niet meer 2 weken te wachten voor Apple het goedgekeurd heeft. Want je hoeft het niet meer in te dienen bij Apple. Je past het op de server aan.
Absoluut. En dat in Apples eerlijkheid, die zijn nu veel sneller geworden. Maar er zijn echt situaties dat je binnen een uur wil terugrollen of binnen een minuut. Weet je wel, van dit is nu iets. Want dat is ook wel bijzonder. En ook wel de casus waarbij SDUI echt komt. Dus we hebben bijvoorbeeld bij PostNL echt 2,2 miljoen gebruikers per dag. En daarbij, als er daar iets misgaat, dan is het echt niet van we gaan een dag wachten en kijken hoe het gaat. En heeft Apple, Apple heeft weekend, we wachten wel even. Het is nu moeten we een change doen en het moet gewoon paf, die oude moet terugkomen.
En hoe ver kan dat gaan? Wat kun je wel veranderen op de server, wat kun je niet veranderen op de server? Want er zitten nog steeds dingen in de app ook.
Dus één ding, wat vond ik ook een hele goeie, is van als je zegt server-driven UI is misschien bijna niet de juiste term als je zegt server-driven UX. Dus er zijn bijvoorbeeld met formulieren en zeker met dus als je dingen in betalingverkeer gaat doen, als je bepaalde stappen ineens toch een fout hebt, van je had hier dit moeten hebben om daar af te kunnen tikken.
Dat je stappen andersom wil doen bedoel je?
Bijvoorbeeld, dat kan echt het verschil maken tussen weet je wel, of dat er honderden errors binnenkomen of niet.
Maar, snap ik het goed als ik zeg dat je kunt componenten in een andere volgorde zetten of stappen in een andere volgorde zetten? Dat kan je op de server aanpassen.
Ja.
Maar als je de werking van een enkel component wil aanpassen, dan heb je dus wel nog steeds een app-update nodig.
Het zijn echt die Lego-blokken. Dus je hebt een geel blokje, je hebt een blauw blokje, je hebt een groen blokje. En die blokjes die maken wij. Wij voegen die glans toe, die kleur. En jij kan dan zeggen van, oh god, we hadden toch geel voor groen moeten doen.
Ah ja.
En
dan maar als je een rode wil toevoegen, dat is een App Store-update.
Dat is een App Store-update. Maar dat is het mooie met hoe we die design systems maken. Is op een gegeven moment heb je gewoon alleen maar Lego-blokken.
Ja.
En dan kan je een beetje gaan dromen van, oh, ik zie deze flow vormen. Ik bouw gewoon die flow. En
je kan er op de server heel makkelijk een nieuwe flow in elkaar klikken met de componenten die je al hebt.
Ja. Ja.
Maar dan is dus eigenlijk je app-code is... Hallo, ik ben een app. Ik heb al deze componenten. En ik kan roepen naar een server. Dat is wat de app-code is. En dan roep ik eigenlijk... Hallo, server, wat moet ik doen? En dan krijg ik antwoord terug. Toch?
Ja. Ja.
En daarmee, zolang je dus maar die componenten blijft hergebruiken... zou je... radicaal andere apps kunnen maken. Iedere keer, maar het is nog steeds dezelfde appversie.
Ja, en ook over web. En dat is ook waar wij echt... ook wel gekscherend gezegd dat we HTML na aan het bouwen zijn. Want zo werkt ook een website. Je hebt ook een client die zegt tegen server... en die krijgt een HTML-specificatie terug.
Ja.
Dus mensen een beetje technisch zijn... en wel eens inspect hebben gedaan in Chrome... en je ziet mm-hmm. die blokken in XML. Dat is echt een goede model van denken, want... die servers die leveren gewoon een scherm uit met alle componenten... Ja, ja. En die kunnen we dan, die vrijheid, op dat niveau ben je dan aan het nadenken in de app, maar dus ook op web.
Ja.
Maar betekent dit ook dat je apps dus nooit meer offline kunt gebruiken? Want je hebt altijd die server erbij nodig. Je bent daar veel afhankelijker van nu.
Dat hangt helemaal vanaf. Offline gebruik hangt van de use case van je app af. We hebben een app gemaakt voor een klassieke muziekstreamingdienst. Dan moet je wel even nadenken, wat betekent het offline gebruiken van die dienst? Want je hebt geen muziek die je kan streamen.
Ja, maar je kan bij Spotify muziek downloaden.
Precies, dus je gaat het dan over downloadbare muziek. Dus je wil niet de hele app offline gebruiken. Je wil jouw gedownloade muziek offline gebruiken. Dus wat we daar konden doen, we hadden SDUI. Dus we konden eigenlijk een versie van de hele user experience maken... beperkt tot alles wat je gedownload had. Dus je kreeg alleen die user interface... En dat werkte dan offline. En de rest niet, maar die kon je toch niet afspelen.
Dus die schermen waren niet op de server gedefinieerd. Die waren
die waren wel, de server die gaf die informatie van die schermen voor alles wat jij gedownload had. En dat sloeg
hij in de app. En dat onthield
hij. En dat gebruikte hij dan offline. Dus dat kan. Elke app heeft zo'n andere gebruiksvorm voor als die offline is. Want ja, een heleboel functies die hebben geen nut offline. Dus wat wil je wel gebruiken offline? En dat kan weer de server gewoon voor je bepalen.
En nu noemen we af en toe ook web. Volgens mij hebben wij één project waar we dat daadwerkelijk ook hebben gedaan. Kun jij een beetje omschrijven hoe dat dan werkte? Want het zijn toch wel echt andere componenten dan.
Nou, er werd... Ja, dat klopt. Je wilt beschrijven wat een scherm is. En dat is al gelijk een interessante. In een app heb je het over een scherm, op web heb je het over een pagina.
Ja.
Dus dat is al de eerste discussie die je dan krijgt. Zijn we schermen of zijn we pagina's aan het maken?
Wat is het verschil dan?
Een website, daar heb je, dat is gewoon de jargon wat we gebruiken.
Zo'n ja, maar los van het naampje is het ook...
Nee, er is in die zin niet een wezenlijk verschil tussen de user experience waar je op dat moment naar kijkt. Wat staat er op jouw monitor? Maar de interactiepatronen zijn wel echt wezenlijk anders. Hoe je navigeert in een app is echt anders dan op web. Dus wat we daar gedaan hebben is dingen geabstraheerd tot een punt dat het genoeg is voor bij de platformen om keuzes te maken. Een voorbeeld daarvan is, op web hadden we op een gegeven moment de ruimte om twee kolommen data naast elkaar te hebben. Je hebt de primaire interface in het midden. En je kan wat componenten kan je ernaast zetten. En dat noemden we dan primary content en secondary content. Een app snapt, primary, secondary, die zet ik onder elkaar. Dus je krijgt gewoon eerst op jouw appscherm krijg je die primaire dingen. En dan als je helemaal doorscrollt...
Ja, maar dan slaat hij helemaal nergens meer op natuurlijk. Nee, toch?
Ja.
Nou, ik bedoel, als je dat hebt ontworpen voor web, dat gaat op app dan dus helemaal verkeerd.
Nee, je moet dus een hele goede UX'er hebben die dat snapt. Die een design system ontwerpt waar die dingen... uiteindelijk gaat het om de eindgebruiker.
Mm-hmm.
En die wil een bepaalde taak doen. En die heeft ene keer een klein scherm en de andere keer een groot scherm.
Ja.
En met webontwerpen doen we dat natuurlijk al, hè, met responsive design. En hier geldt hetzelfde voor. Je moet alleen even uitspreken. Wat is precies het verschil? Ja. Waarom kan dat ene componentje de ene keer hier staan en de andere keer ergens anders zitten?
Ja. Is het nou zo, want het woord abstract valt al een paar keer.
Mm.
Het vergt wel veel van zowel je programmeurs als je ontwerpers om... Je denkt toch een laagje abstracter. Je moet alles eigenlijk naar een soort generieke laag weten te tillen. En dat betekent dat je altijd op twee niveaus aan het denken bent. Eén, zeg maar, wat is de generieke laag? En twee, oké, wat is dan de soort van final experience die je aflevert?
Ja. Ja, dat klopt. En dat is ook wel eens, als je dan hebt over keuze voor technieken.
Mm-hmm.
Op het moment dat het team wat het moet gaan doen hier geen ervaring mee heeft, of er zit niemand in die hier ervaring mee heeft, ja, dan is het misschien ook niet zo'n goed idee. Want dan ben je dus twee dingen tegelijk aan het uitvinden. Ben je en aan het leren hoe gebruiken we passen dit patroon toe en überhaupt de app bouwen voor de klanten die op dat moment aan het bouwen zijn.
Ja.
Dat eist inderdaad.
Ja, dus dit komt eigenlijk weer terug op, er is een soort van upfront investering, namelijk je moet überhaupt dat hele componentensysteem opbouwen, om het maar even simpel te noemen. Maar datzelfde geldt ook voor de ervaring. Je moet ook even opbouwen van hoe werkt dit, voordat je echt lekker met snelheid kunt gaan werken.
Precies. Maar die snelheid die uiteindelijk terugkomt, die kan ook wel echt absurd snel zijn. Dus dat je een week werk en een kwartier doet. Dat soort situaties hebben we wel gezien.
Heb je daar een voorbeeld van?
Een week en een kwartier. Nou, een heel mooi voorbeeld wat staat ook...
Heb je nu beloofd, hè?
Ja. Een week en een kwartier.
Nu wil ik hem horen.
We hadden een klant en daar wilden ze... Daar moesten een nieuwe flow met 3 schermen moest erin komen. Nou, die waren er allemaal al in componenten. En dus het was het gewoon kopiëren van een andere flow. Een paar componenten aanpassen. Dan had je een tweede flow. En de server die stuurt dat. En dat werkte. Dus ja, dat was inderdaad echt een no-time, stond dat klaar. Maar het mooiste voorbeeld hiervan vind ik nog wel... dat is een ander voorbeeld van dat het zo generiek is. Die klassieke muziekstreamingdienst. Daar moest op een gegeven moment een Sonos client voor maken. Sonos heeft een eigen app waar je eigen muziek in kan browsen en zo. En die hebben een eigen user interface specificatie.
Mm-hmm.
En wat wij konden doen is, wij konden die de app die we al gemaakt hadden. We hadden, mm-hmm. We hadden apps en we hadden een webclient. En we konden gewoon een Sonos-client daarvan toevoegen. Gewoon een vertaling eigenlijk van de hele user experience die we hadden. En dat is één developer 1 week mee bezig geweest. En vervolgens was de volledige functionaliteit van die app ook beschikbaar in de Sonos-app. Want ja. Er was zo'n abstractielaag. Nieuw platform. Maar, ja.
Maar zou dat ook werken als je dan bijvoorbeeld eerst alleen de iOS-app maakt? Die heb je volledig gebouwd met Servative UI. En daarna maak je in een week de Android-app.
Dat zou kunnen. Je gaat natuurlijk dingen tegenkomen dan. Dat je in je beschrijving, die heb je dan tussen de backend en de iOS'ers heb je die gemaakt. En dat je dan ergens informatie mist waarbij je net niet de specifieke Android-flow kan bouwen. Maar dat zal nooit veel zijn, nee. Dus dat is zeker ook een manier van werken die kan. En je ziet natuurlijk vaak al dat na elkaar werken van één platform en een ander platform, dat gebeurt vaak wel in projecten. En hiermee is er een nog duidelijkere specificatie voor het tweede platform om te volgen. Ja.
Alleen als je dit zo zou doen, dan zou dus het bouwen van die iOS-app, als ik het goed begrijp, langer duren dan wanneer die volledig native bouwt of volledig in React Native.
Wellicht. Dat hangt natuurlijk vanaf hoeveel flows je bouwt.
En hoeveel hergebruiker in de app
zelf
zit.
Precies,
ja. Dus als veel componenten ook weer in de app hergebruikt worden, dan ga je op een gegeven moment misschien wel een beetje winst hebben.
Ah, oké. Okay. Ja.
Ik wou graag nog even aanhaken op dat we inderdaad het woord abstract en wat haal je er nou uit? Want dit is echt een techniek voor volwassen bedrijven. En een volwassen bedrijven die echt ruim kunnen denken. En met volwassen bedoel ik dat je echt kan programmeren. Maar echt kan designen, maar ook echt kan nadenken vanuit de business. Want we hebben op een gegeven moment een workshop gehad van Booking. En die hebben dit ook op een manier toegepast. Het is gewoon mindblowing. Want die hebben dus niet alleen dat je die componenten library hebt. Het is een leuk verhaal met designers en developers en iets met de backend. Maar die hebben het ook nog zo doorgetrokken dat zij dus vanuit de business echt grip hebben op hoe die schermen gemaakt worden. En daar hebben ze volgens mij een visuele beeldtaal voor. En dus een CMS kan je dan voor gaan stellen. Nou kun je dus in een CMS schermen gaan maken. En die hadden dan nog een stap verder gedaan. Die hebben ieder moment in parallel 350 AB-tests draaien. Dat is gewoon niet voor te stellen. Dat is ook een van de prompts die zij gooien, is dat Google heeft uiteindelijk Firebase Analytics bij hun afgekeken. Maar dat is dus ook iets wat dan ontsloten wordt. Dus er is inderdaad misschien een steep curve in het begin. Maar als je eenmaal die flexibiliteit hebt en je business snapt ook wat ze ermee kunnen, dan heb je ook een feedback loop die is ongelooflijk.
Maar krijg ik nu zeg je nu dat ik als product owner heb ik een soort what you see is what you get interfaceje. En dan klik ik lekker mijn app bij elkaar en dan zeg ik, nou, zo wil ik hem vandaag.
Ik geef je een voorbeeld van wat echt de golden ticket is. Als dat soort magic bullet voor de business, daar hebben zij een voorbeeld van. En dat ging nog verder dan de what you see is what you get. Die data en die analisten die dus een feature indienen, die hebben daar ook een template voor van dit verwachten wij als resultaat. Een financieel resultaat, een user experience engagement resultaat. Dus je consolidate echt je hele UX van de apps en de website. Dus rondom flows. En ja, je kan het echt nog veel verder doortrekken. Dus ik vind bij Q heb echt hele mooie voorbeelden. Ik vind Primephonic, ik heb er niet aan gewerkt, maar ik zie dat is een shining example. Maar ja, ik was wel echt mindblown dat als je ziet wat productbedrijven doen als ze eenmaal die technologie hebben en dat ook embodied is in hun bedrijfscultuur,
ja,
dan kan het echt helemaal oploffen.
Maar gaat dat niet te ver? Ik vind onze klanten allemaal heel lief, maar als je ze in hun eentje een app zou laten maken, dan krijg je vaak een disbalans. Net zoals dat je als je een developer in zijn eentje een app laat maken, wordt die vaak te technisch. Dus je hebt juist volgens mij die samenwerking nodig van een developer en iemand van de business en een designer die samen een perfecte app maken voor de gebruiker. Maar wat ik je nu hoor vertellen is dat die klant eigenlijk in zijn eentje zonder de rest meer de flows in elkaar kan klikken. En
het voorbeeld waar ik je nu geef, daar hebben ze 25 jaar denk ik aan gewerkt. Om Booking.com, toen zij echt begonnen met dus AB-testen en zo in apps, toen bestond dat ook gewoon nog helemaal niet. Dus ja, inderdaad, als wij in één keer dat zouden kunnen neerzetten en die klant begreep dat in één keer helemaal, dan waren we snel klaar. Maar ik denk dat is zo'n groot proces dat je daar ontwikkelaar, vorm je daar zo'n cruciaal onderdeel van, dat je er niet echt in weg te denken bent. En dat is nog gegeven dat UX-patronen veranderen ook. Hè? Dus ook ieder jaar is er weer een Google I.O. en een WWDC. En dan komen er ook weer nieuwe dingen bij. Dus ook vanuit die app moet je ook weer nieuwe blokken in die Lego-doos blijven gooien.
Ik denk dat het ook een fase van volwassenheid is, inderdaad. Hè. Je hebt die start-up die helemaal aan het begin is, die ontzettend aan het zoeken is en misschien juist heel veel flexibiliteit moet hebben op alle fronten. Daar is het misschien wat minder een match. Dan krijg je de klanten die best al wel goed weten wat ze zijn zelf en wat hun app daarin zou moeten betekenen. En dan heb je de boekings van de wereld die tot in de pixel weten wat hun app precies doet en wat het gevolg is voor de conversie. En waarin je niet even het scherm volledig gaat omgooien omdat we een hypothese hebben dat het anders is. Nee, die optimalisatie zit op zo'n detail niveau. Hmm. Dat je kan afvragen hoeveel creatief proces nog daarin nodig is van alle betrokkenen. Ik denk dat onze projecten typisch nog ver daarvoor
zitten. Maar het is wel interessant, want ik denk dat langzamerhand zeker wat grotere organisaties design systems absoluut zijn gaan omarmen. Dat is ook relatief recent, denk ik, hè, dat er echt gewoon goede, strakke design systems staan. En dat iedereen daar ook... Ja, dat in het begin zag iedereen vooral beperkingen, maar ik denk dat nu mensen ook de voordelen daar wel van zien. Ja, dit is eigenlijk een soort development system, zo zie ik het dan maar een beetje. Want het is dezelfde analogie. Je legt bepaalde afspraken en conventies vast, bepaalde componenten leg je vast. En dat kan je doen op het moment dat je heel goed weet wat jouw product is en doet. Want dan is het niet beperkend, dan is het gewoon snelheidsverhogend.
Ja, ja. Ja. En wat we dan ook wel zien is dat... als je bij een klant al een design system hebt, of dat wordt opgezet, dat het heel mooi is om daar dan ook gelijk, dat klinkt heel logisch, die component library aan te koppelen. En dat uitzicht dan in simpele voorbeelden als dat die designer, die bedenkt de componenten en die bedenkt ook de namen daarvan. En dat is vervolgens ook wat het verder is in de rest van de flow. Vroeger was er vaak een vertaling van... Oké, dit is het design en dan ga ik dit componentje maken. En dan in de code wordt het dan weer opnieuw bedacht wat het dan is. En dan gaat het op een gegeven moment toch uit elkaar lopen. Want hoe iets heet, dat zegt heel veel over wat het uiteindelijk is en hoe het zich zou moeten gedragen. En dan zie je wel voorbeelden van waarin een design je iets hebt met een groot kopje en een klein kopje. Elke developer, of je hebt twee van die dingen. Je hebt hier een groot kopje en een klein kopje. En ergens anders heb je ook een groot kopje en een klein kopje. Iedere developer die denkt, ah, mooi, dat is één component. Mm-hmm. En dan ga ik dan met parameters ga ik die dan configureren dat die in beide gevallen iets anders is. Wat we nou wel zien, is dat de designer zegt, nou, dit is een component en die noemen we A. En dit is een ander component, die noemen we B. Mijn bedoeling is anders met deze twee.
Ja.
De data is hetzelfde. Wordt uiteindelijk geïmplementeerd als twee verschillende dingen. En dan zie je in de toekomst, als daar dingen gaan veranderen daarin, dat het voor A wel geldt en voor B niet. Mm-hmm. Dan ben je al een heleboel werk, ben je voor eigenlijk, door een beter begrip tussen... designer en uiteindelijk developers.
Volgens mij hadden we vroeger alles... heb ik het echt over 15 jaar geleden... bij een webproject had iemand een overzicht gemaakt... van alle componenten die gebruikt werden op die site. En toen kwam er op een gegeven moment ook een vraag voor de designers... van oké, we hebben nu 36 soorten buttons... weet je zeker dat je een 37ste button wil... Maar jij zegt dus eigenlijk dat je dat soort dingen nu eerder spot dankzij dit patroon.
Zeker, die designer die heeft al button ontworpen en dan vervolgens komt er iets nieuws. Nou, dan krijg je bij button 2 krijg je de discussie van hoe is deze anders dan die andere. Heel vaak is hij dat niet. Maar als hij dat wel is, dan is het heel waardevol om dan niet tot 36 te komen, maar dat voor te zijn en inderdaad tot 2 of 3 te komen die echt anders zijn. Ook al lijken ze heel erg op elkaar.
Ik zou graag ook even willen inhaken, want we hebben nu steeds een soort voorbeeld van voor de grote business en voor de start-up. Maar wat ik echt zie, wat ik echt merk, is dat als je bij zo'n grote business zit, dat je die energie moet blijven behouden van die start-up. Want juist dit, van het bespreken van, oké, moeten we nog een button, weet je wel, time is money, let's get this rolling. Dat moet je ook echt in die grotere bedrijfscultuur hebben. En dan om even een hype momentje, in die innovatiesprints... is dat precies zo'n moment, dat hebben we bij PostNL, ieder BI, ieder kwartaal, gaan we even helemaal los op het gewoon kijken van hoe kunnen we die flows anders doen. En dan merk je dus heel erg inderdaad dat nu moeten we weer even bootstrapping, design-minded zijn. Wat kunnen we hergebruiken, wat kunnen we opnieuw doen? En dan begint dus een beetje ironische, die SDI ook weer erg te shinen, doordat je meer in die start-up mindset gaat zitten. Dat je meer gaat van wat is nou eigenlijk puur de gebruikersbeleving die je wil hebben.
Dus je wil zeggen dat als het eenmaal staat, het systeem, dat je sneller kunt prototypen en dingen kunt uitvinden.
Absoluut. En dat ook het goal moet zijn van het systeem. Want als je uiteindelijk het aan het gebruiken bent om een statisch systeem te bouwen, dan heb je het niet nodig. Wat je wil is een flexibel systeem opbouwen met een cultuur die daarbij hoort, die ook gedijt in die flexibiliteit. Want anders had je net zo goed gewoon dit is het scherm, we gaan het nooit meer aanpassen, de volgende. Dus het is de flexibiliteit van SDI is echt
buitenzaam. Je investeert in het feit dat je heel snel wijzigingen kan doen, dat je heel veel kunt AB'en, dat je eindeloos dat je dingen kunt proberen snel en eigenlijk met dus lage kosten, want je hebt alles al klaarstaan.
Ja, je hebt het over flow.
Als je daarin investeert, gebruik het dan ook alsjeblieft, want anders is het zonde. Daar, dat is eigenlijk wat je zegt.
Ja.
Ik wil nog heel even naar de teams toe. Want jullie geven wel aan van de rolverdeling binnen teams wordt anders. En ook het begrip van eigenlijk het over de volle keten begrip. Hè? Dus eigenlijk van helemaal de back-end naar wat je uiteindelijk ziet op ieder individueel device en hoe zich dat gedraagt. En eigenlijk moet iedereen in die keten moet dat snappen. Wat betekent dat in praktijk voor mensen in zo'n team? Wat gaan ze anders doen ten opzichte van, laten we zeggen, een native project?
Wat we in het HEMA-team zien, is dat je eigenlijk feature teams krijgt. Die met name aan de discovery fase, van wat is de feature precies? Dat je dan design en frontend en backend bij elkaar hebt. En dat die met z'n drietjes bepalen hoe het moet gaan werken. En dat was altijd al wel. Mm-hmm. Maar het waren veel meer twee gesprekken tussen design en frontend en backend. Ja. En dat is nu veel. Je moet die gesprekken met z'n drieën hebben.
Ga je dan heel veel overleggen?
Nee, niet per se. Dus het is. Ik denk wel dat je wat meer overlegt, maar meer aan de voorkant. Mm-hmm. Je bent veel meer dingen voor. Dus ja, je praat wat meer voordat je begint. Je plant wat meer voordat je begint, maar je bent ook sneller klaar. Je hebt daarna minder achteraf overleg om het om toch weer recht te krijgen zoals het eigenlijk precies bedoeld was.
Ja.
Dus ik denk dat je uiteindelijk misschien minder overleg hebt, maar het mm-hmm. is in ieder geval prettiger overleg wat je hebt. Ja.
Wat heel fijn is aan die overleggen of aan deze teamopstelling, is dat het je dwingt als team om echt de gebruiker centraal te stellen als je dus features oppakt. Want dat is nu eigenlijk je gemene deler. Dat moet het ook altijd zijn, maar inderdaad, er bestaat altijd met zo'n domein als developen vakgebieden. Dit is mijn zeil. Ik doe de frontend, jij doet de backend. Anders heet het ook niet frontend en backend.
Mm-hmm.
Maar als je die gesprekken nu dus gaat zeggen van de flows zijn aan de backend, en daar is het ook heel belangrijk dat het beste UX is, en het gaat uiteindelijk om de eindgebruiker en hun beleving, dan is het eigenlijk jouw leidmotief is de gebruiker. En dat merk ik heel erg, dat als we het overleggen gaan hebben over één van die zuilen, dan dwalen mensen af. Dan is het niet jouw gebied. Maar als je zegt van, dit is de gebruikersbeleving die we proberen te ontlokken, en dan kunnen mensen dus van server en van app, en belangrijk ook van business, hun input brengen, dan heb je inderdaad een team dat heel goed functioneert. En dan gaat het inderdaad echt zingen, vind ik.
Ja, want de hele discussie gaat altijd over de flow.
Ja.
En dus niet over. Ja, precies. Dus het gaat altijd over. Eigenlijk ga je altijd terug van, oké, wat ziet de gebruiker uiteindelijk? Ja. Hoe bouwen we dit dan helemaal op?
Ja.
Ja. En dat wil je inderdaad altijd, maar nu dwing je het eigenlijk af.
Ja.
Want je kunt niet op een andere manier.
Ja, je kan niet zeggen, dit is mijn pakje aan en daar hebben ze het iemand anders die dat moet bouwen in de frontend.
Ja. En is dit nou, is dit de nieuwe standaard? Gaat dit heel veel volgelingen krijgen wereldwijd? Of, want jullie noemen Booking, hè? Nou, dat is een beroemd voorbeeld. Ik denk dat wij ongeveer in parallel hetzelfde zaten uit te vinden. Zijn vast, want we weten wel ook nog wel andere voorbeelden van apps die hiermee werken. Ik herinner me een festival-app die er totaal anders uit kan zien nagelang het festival. Maar dat is eigenlijk niet eens een update. Ja, dat is gewoon andere, je zegt andere content, maar eigenlijk ook gewoon componenten in een andere volgorde. Maar het is nou niet zo dat de hele wereld nu zit te SDUI'en. Gaat dat gebeuren?
Weet ik niet. Je hebt wel een unieke combinatie nodig. Je moet wel de omstandigheden hebben waarbij je die designer en die frontend en de backend daar bij elkaar krijgt. En je een basiservaring hebt met dingen op deze manier doen. Dus de barrier of entry is best hoog. Maar in ons geval, binnen onze projecten, is het altijd overwegen. Het is altijd de eerste vraag. Gaan we dit SDUI doen of niet? En het is denk ik bijna zo van, oké, wat is de reden om het niet te doen? Mm-hmm. En die zijn er absoluut. Als je niet weinig op de server doet, waarom zou je dan iets rond een server organiseren?
Mm-hmm. Ja.
Daarnaast als je een starter bent en je wil snel het startblokken, dan is het heel makkelijk om een React Native developer te vinden. En dan weet je best wel dat je met de mensen die dat op een cv bestaan samen een app voor twee platformen uit de grond krijgt.
Ja.
Ja, dan mis je wel een aantal van de voordelen die je hier noemt. Dus dat is misschien iets wat dan later komt.
Ja.
Maar zijn er meer bedrijven naast Booking die je kunt noemen die het nu al gebruiken?
Airbnb is echt een heel groot voorbeeld. Ik denk, als ik die ook even mag pakken als een voorbeeld voor apps waar het gewoon die perfecte Venn diagram voor is. Als het extreme nemen van wat niet is, je gaat nooit een game bouwen in SDUI. Dat werkt niet. Dat is gewoon een volledig UI-based experience. Maar bij apps zoals inderdaad een Booking.com, een PostNL, een Airbnb, heb je inderdaad allebei bedrijven die volwassen zijn. Die willen feature parity. Je wil even gewoon iets kunnen beginnen op je website. Je gaat je booking maken voor een leuke vakantie in Barcelona. En dan weer doorpakken in de app. Dit zijn nou typisch het soort apps. Hè? Laten we een beetje cru zeggen, de lijstjes. En uiteindelijk ga je afrekenen. Maar die lenen zich heel erg goed hiervoor. Want daar is het inderdaad belangrijk, gewoon altijd consistent en hetzelfde. En als jij inderdaad nu een hele unieke nieuwe beleving wil maken, audio tours gaan we helemaal anders doen, is misschien not your best. Dan moet je allereerst die noot kraken van de audio tour. Dus
ja.
Ik denk, er zijn echt legio voorbeelden. Het verbaast me steeds weer dat je dan iets zo die SDUI intypt en gaat zoeken welke dat nou gebruikt en dan...
Ja. Wordt altijd die term ook gebruikt? Is die echt gecoind of wordt het ook wel eens anders genoemd?
Dat is het ook. Hè. Er is niet een importeer nu SDUI en je hebt SDUI. Ja. Het is inderdaad echt een manier van werken en een manier van programmeren. Dus er zijn heel veel voorbeelden waarbij als wij echt in de code zouden zeggen, ja kijk, hier geven jullie gewoon niet een, hier geven jullie het hele scherm terug, doen wij SDUI. En zeggen ze, ja, ze hebben dat altijd al gedaan, dit gewoon een flexibele app maakt. Maar...
Want eigenlijk als je hem zo omschrijft, dan zeg je nou, als je een beetje een tech mindset productbedrijf bent en je hebt je eigen ontwikkelaars in dienst, ja, dan ben je gek als je dit niet doet.
Ergens wel.
Dat zou je wel kunnen stellen, ja.
Ja. Oké.
Okay. Ja. Duidelijk.
Ja.
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 Het... Nou. Ja. Dat is een mooie tagline voor de podcast, SDUI. Je bent gek als je het niet doet.
Ja. Nou ja, zeker op langere termijn. Ik denk dat bij een heleboel techniek überhaupt, je op een gegeven moment dan wordt het een codebase wordt groot en je begint te vertragen. En SDUI is de eerste keer dat ik in de praktijk echt meemaak dat dingen sneller gaan op het moment dat je verder bent. En dat is zo'n magische ervaring dat je iets wil en dat het gewoon heel snel klaar is, of dat je heel veel vaart krijgt in je project.
Ja, en daarom, ik vind het ook een hele dappere techniek hoor, want met ook React Native, het is gewoon, je start zo'n projectje en het werkt allemaal heel soepel, heel snel en het allemaal heel leuk. Maar het is inderdaad die long run. If you're in it for the long haul, dan is inderdaad SDUI, en misschien zie je het begin nog niet zo waarom het zo goed is, maar als jij inderdaad flexibiliteit wil brengen in een heel groot systeem, dan is SDUI toevoegen echt een goede basis om eigenlijk flexibiliteit weer terug te brengen.
Heb je dat in de praktijk gezien, dat we klanten hadden die in het begin eigenlijk een beetje mopperig waren van jeetje, waarom hebben we dit gedaan? Maar die het later wel zagen waarom dit nuttig was?
Ja, ik krijg nu echt, bij PostNL zitten we nu op de schreef dat ik echt merk van, wij zijn nu aan het tippen van, waarom zijn we dit naar een bouwen? Nou, oh, dat is vet. En dat doen we nu inderdaad in die innovatiesprint. Dat ik echt in 2 weken gewoon dingen kan doen die gewoon niet te doen zijn anders. En dan hebben we het gedaan. En dan is, oh ja, Android werkt ook nog. Ja, werkt ook nog. Hoi, weet je wel. Dat is echt een bijzondere ervaring die ik niet eerder heb gezien. En zeker niet bij zulke grote bedrijven. Want dat kan vaak wat langzamer gaan.
Ja, weet je, ik denk dat we op dit kippenvel momentje, want dat had je echt.
Ja.
onze luisteraars gaan achterlaten, want volgens mij kunnen we het niet mooier afronden dan dit. Het aha momentje, het is een investering, maar als je er eenmaal bent, dan wil je er nooit meer vanaf.
Ja.
Ik wil jullie bedanken voor jullie bijdrage. Ik hoop dat het voor iedereen goed te volgen was. Ik vond het zelf in ieder geval ontzettend interessant. En over een paar weken zijn we weer terug met de volgende podcast. Dankjewel.
Dankjewel.